Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we op Psalm 89, tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Psalm 89, tweede vers. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbare woord in de profetieën van Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk. Als schriftlezing vanavond Jesaja 53. Maar doen we vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen de plaatsen belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen wij de naam op Psalm 71, tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. Psalm 71, tweede vers. Wij belijden dan: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk, beleid één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. In de voorbeden wij gedenken de rouwdragende familie Haasnoot en ook Wilke van Rijn, Van der Meij, Zuiderkruis 57, die komende week weer een chemokuur zal moeten ondergaan. Laten wij bidden. Heer, en dan mogen wij bidden vanavond. Met hoop en verwachting. Omdat u niet ver bent van een ieder van ons. Zo mocht Paulus het al verkondigen. Daar op de Areopagus. Dat u niet ver van een ieder van ons bent. Dus dichtbij. Wij bidden niet tot een God die oneindig ver weg is. Een God die onbereikbaar is. Een God die niet van ons weet. Maar een God die nabij is. Nabij tot onze hulp. Nabij tot onze redding. Nabij tot ons behoud. O Heere, dat wij daar meer bij zouden leven. Dat u nabij bent. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Heere, dat mag ons wel verwonderen. Na Genesis 3. Waar toch die diepe kloof tussen u en ons is gekomen. Een eeuwige scheiding. En dan toch nabij. Dat kan alleen maar vanwege het werk van uw Zoon. Wij komen niet tot u, maar nou komt u tot ons. U zoekt zondaren. Dat deed u daar op die Areopagus. Daarom had Paulus de moed om te gaan preken. Omdat hij wist, God is nabij. En daarom mogen wij vanavond preken met hoop en verwachting. Niet vanwege die preek en die prediker of de mensen, maar vanwege u. In Christus. Nabij gekomen. Opdat vanavond dwalende zouden worden terechtgebracht. Onkundigen zouden worden onderwezen. Blinden zouden gaan zien. Doden zouden gaan leven. Uw kinderen versterkt, vertroost. Van dag tot dag meer en meer door u vernieuwd. O Heere, wil vanavond zo uit uw overvloed uitdelen. Nadat ieder zo nodig heeft. U weet wie we zijn. Waar we vandaan komen. Waar we in zitten. In wat voor levensomstandigheden. O Heere, wil u nou geven dat precies dat woord. Wat een ieder zo afzonderlijk nodig heeft. Door uw geest ook thuis komt. Dat er wonderen gebeuren. Dat wij uw stem mogen horen. U ontmoeten. Onder uw woord. Door de bediening van uw geest. Heere, dan draag ook de gemeente aan u op. We bidden u voor de rouwdragende familie Haasnoot. Die gisteren aan het graf hebben gestaan van een geliefde vader en grootvader. Mochten stilstaan bij die oude catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. O, geef dat wat nageslacht. Door genade uit die troost. In leven en sterven mag leven. Dat ze dat gaan zoeken. En niet meer zonder u kunnen. Wees hen nabij, Heere, ook in alle gemis. Wees hun troost en sterkte. Dat bidden wij u ook voor Wilke van Rijn. Als de komende week er weer een chemokuur moet worden ondergaan. Heere, wees haar nabij. Zoals het zong in Psalm 71. Een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Heer, en zodra ook alle andere noden en zorgen aan u op, er zitten er hier zoveel. Die van alles moeten meemaken, moeten dragen aan zorgen en beproevingen. O Heer, ontferm u. En gedenk in alle nood en haast u tot onze hulp. En red, hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden. Heere, gedenk zo ook uw kerk wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk. We bidden voor het volk Israël. We willen ook daar de vrede geven. We willen ook daar uw genade heerlijk maken. Maar ook hier in onze eigen gemeente, Heer, wil daar ook werken. Met uw genade en met uw levendmakende geest, zoals we net beleden hebben met Nicea. Heren, wij bidden u voor verloren zonen en verloren dochters, die hier ooit wel gezeten hebben, maar hier niet meer zijn. Ze dwalen. Maar zoek u ze op, trouwe herder. En breng ze thuis, breng ze terug bij de kudde. En geef dat wij ook zelf kijken en omzien naar verloren zonen en dochters. Heren, u weet het verdriet ook van zoveel hier, die dat in hun eigen gezin of hun eigen familiekring mee moeten maken. Gedenk ook hen, Heren, in uw ontferming. Wees zo met ons allen ook vanavond, als het een dienst zal zijn van voorbereiding op het heilig avondmaal en er ook een week van voorbereiding voor ons ligt. Heren, geef dat wij niet al te veel bij onszelf zullen blijven haken, maar dat wij uit mogen gaan tot u, die het leven heeft en het leven geeft. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, een verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God, geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen en wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aanzicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog is een mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich onder schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. In deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal willen wij stilstaan bij het vierde vers van Jesaja 53. Het vierde vers, het eerste gedeelte. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Wij gaan eerst zingen met elkaar. Op Psalm 103, vers 2 en 3. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat hebt misdreven. En vers 3. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen. Psalm 103, vers 2 en 3. En dan vind ik de volgende afkondigingen. In verband met de bediening van het heilig avondmaal aanstaande zondag is er morgenavond censuur amorum aan de pastorie van 8 uur tot 8:30. Dinsdag 5 maart is er om 8 uur weer het bezinningsuur. Graag het boek van Peters Immers meenemen. De volwassen catechisatie gaat dan niet door, maar die kunnen zich aansluiten bij het bezinningsuur. De belijdenscatechisatie begint een kwartier later om 9 uur. Aanstaande donderdag, zo de Heer het geeft, hoop om 8 uur weer onze lidmatenkring te houden. Dan gaan we weer verder met het leven van Abraham. Verder wordt erop gewezen dat bij de uitgang het blad Zicht op de Kerk ligt. Wat de collecte betreft, de eerste voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij. En bij de slotzang zal de voorjaarszendingscollecte voor Suriname en Malawi worden gehouden. Tot zover de bekendmakingen. Wij zingen Psalm 103, vers 2 en 3. Gemeente, vanavond een bekend hoofdstuk, Jesaja 53, het hoofdstuk van de lijdende knecht. Het is zo bekend, je zou bijna zeggen overbekend, en toch, tenminste, ik hoop dat het u ook zo vergaat, ik kan het niet lezen zonder er iedere keer weer door geraakt te worden. Het is toch ook alweer een hoofdstuk. Enig is een soort. Dat Jesaja 53. Het is echt het evangelie. In dit hoofdstuk kom je echt de kern tegen. En in elk vers zit zoveel dat je er maar niet over uitgemediteerd raakt. Ik heb dan zo vaak voor mezelf overdacht en er zo vaak uit gepreekt. Trouwens nog nooit over vers 4. Maar toch, altijd weer kom je de dingen tegen die weer zoveel gedachten geven, overdenkingen. Luther die zegt ergens, de stroom van alle vertroostingen vindt zijn bron in Jesaja 53. Dat is de fontein. Nou, vanavond, vers 4. Nou begint dat hoofdstuk 53, die eerste verse, met het verdrietige bericht. Wat er nou met die lijdende knecht, dat is de Heer Jezus, is gebeurd. Hij die kwam om zijn volk te redden. Die hen zo lief had, dat hij daarvoor de hemel wilde verlaten. En die hen opzocht met een hart vol ontferming. Hoe menigmaal heb ik u niet bijeen willen vergaderen. Maar dan lees je in die eerste verse van Jesaja 53, hoe de volk Israël op die lijdende knecht heeft gereageerd. Ze hebben hem afgewezen. Ze hebben hem niet als de Messias, de verlosser, herkend. En hem dus ook niet erkend. Hij had voor hen geen waarde. Geen betekenis. Het begint gelijk al het eerste vers, hè? Die verdrietige klacht. Wie heeft onze prediking geloofd? Christus, toen hij op aarde was, hij stuitte steeds maar weer op dat ongeloof. Als je verder leest, vers 3. Hij was veracht. Dat lezen we zomaar even. Maar daar staat wat. Daar staat wat. In die drie woorden. De Zoon van God. De Verlosser. De Messias. En daar staat er zomaar. Hij was veracht. Dat is toch ontstellend. En hij was de onwaardigste onder de mensen. Bij niemand van tel. En in ieder gaat Jesaja verder. Het is bijna te pijnlijk en te erg om het allemaal hardop te zeggen. En in ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Ze hielden hem op afstand. Ze wilden niet met hem te maken hebben. En nog een keer staat er dan. En hij was veracht. En dan staat er nog wat achter, hè? Dan staat er nog wat achter. En wij hebben hem niet geacht. Wij. Dus het gaat vanavond niet alleen maar over wat die Joden met de Heer Jezus Christus hebben gedaan. Niet over Israël daar en toen, maar ook over ons vanavond, hier en nu. Wij, niet zij, maar wij. Niet alleen bij hen dat afwijzen, maar hetzelfde afwijzen. Ook bij ons. Vaak niet bewust dat we heel moedwillig zeggen, ik wil niks met de Heer Jezus te maken. Maar nee, dat zullen de meeste, laat ik hopen vanavond hier, niemand zo denken van, ik wil niks met hem te maken hebben, afwijzen. Maar je kan hem ook, en dat is toch net zo ernstig, je kunt hem ook onbewust afwijzen. Dat Christus en zijn offer gewoon in je gedachten niet voorkomt. Het houdt me gewoon niet bezig. Ik hoor wel over hem. En het zal vast wel belangrijk zijn. En andere mensen schijnen het mooi te vinden. Maar het houdt me gewoon niet bezig. Ja, dan zeg ik het eigenlijk niet goed, hè. Het houdt me niet bezig. Hij houdt mij niet bezig. Ofwel. Hoe is het nou? Heel eenvoudig. Houdt Jezus Christus mij nou bezig? Eenvoudiger kan ik het toch niet zeggen. We zijn weer een week verder. Heeft de afgelopen week, waren dan zo door de week, af en toe toch van die momenten dat Christus zo toch even in onze gedachten ons bezig hield. Of zeggen we nou ja, eigenlijk ongeveer niet. Wij hebben hem niet geacht. Dat is nou precies wat hier in vers 3 staat. Wij. Maar dan komt vers 4 vanavond. En dat vers 4 begint met dat korte woordje. Waarlijk. Als een wekroep. Als het ware, word nou eens wakker. Want die lijdende knecht gaat ook jou en gaat ook u aan. We hebben hem nodig. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smart heeft hij gedragen. Hij kwam voor onze krankheden. En hij kwam voor onze smarten. Die heeft hij willen dragen. Wij hebben daar toch ook belang bij. Waarlijk. Daar klinkt iets in door van, ga dat nou toch eens inzien. Doe je ogen nou toch eindelijk eens een keer open, waarlijk. Bijvoorbeeld als iemand ziek is, maar hij wil niet naar de dokter gaan, want hij vreest verkeerde berichten. Hij stelt het maar uit en hij gaat steeds verder achteruit. En dan zegt iemand tegen hem, joh, het wordt nou, want die ziet dat, die gaat gewoon achteruit. Het wordt nou werkelijk tijd dat je naar de dokter gaat. Waarlijk. Het is nu toch wel echt tijd. Waarlijk, werkelijk. Want anders ben je te laat. Nou, dat is dit waarlijk eigenlijk. Om de ernst van de toestand duidelijk te maken. Waarlijk. Wat behalve als een ernstige wekroep, als een aansporing. Mag ik dat woordje waarlijk ook nog iets anders lezen? Je kunt de tekst van vanavond, vers 4, ook lezen als een belofte. Een evangeliebelofte. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. En dan heeft dat woordje waarlijk, waar die tekst mee begint, de betekenis van een bevestiging. Een bekrachtiging van die belofte die daar in vers 4 staat uitgeschreven. Waarlijk, wat hier staat is echt waar. En wat hij hier belooft, dat meent hij ook werkelijk. Waarlijk, als een bevestiging. Je zou bijna kunnen denken aan een eedzwering. Want met een eed zeg je het ook, hè. Zo waarlijk helpen mij God, de Almachtige. Zo zou je het ook kunnen lezen. Als een soort eedzwering. Dit evangelie van vers 4. Dat er iemand gekomen is om onze krankheden te dragen en onze smarten op zich te nemen. Waarlijk. Om ons te verlossen. Zalig te maken. Twijfel daar niet aan. Waarlijk. Dit is echt waar. Vertrouw je gerust aan die zaligmaker van vers 4 toe. Dit is een getrouw woord. Een betrouwbaar woord. Hè? Dat schrijft Paulus 1 Timotheus 1 vers 15. Hij had ook kunnen schrijven, waarlijk. Dan heeft hij dezelfde betekenis. Dit is een getrouw, dit is een allerbetrouwbaarst woord waarin je niet kunt vergissen, waarin je niet teleurgesteld kunt raken. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is echt waar. Dat mag je geloven. Dat woord is aller aanneming waardig. Waard om door iedereen aangenomen te worden. Nou, vers 4 is ook zo'n woord. Waarlijk, vers 4, dat hij gekomen is om onze krankheden op zich te nemen, onze smarten te dragen. Een getrouw woord en waard om door iedereen aangenomen te worden. Waarlijk. Dat wordt gezegd, met name wel juist tegen mensen die zo kunnen twijfelen. Die vers 4 zo moeilijk kunnen geloven. Of die vanavond zo moedeloos zijn. Die zeggen, ja, dat prachtige evangelie, dat er genade is en dat er voor mij nog een redding en behoud zou zijn. Die eigenlijk soms wel alle hoop en moed hebben opgegeven. Nou, dan zegt dat woord waarlijk niet moedeloos zijn. Niet twijfelen, het is echt waar. Je beeldt je niks in, hier staat het. Volgende week bedienen heilig avondmaal. Je zou heel dat heilig avondmaal kunnen samenvatten in het ene eerste woord van vers 4... Waarlijk. Zo zou je het hele avondmaal kunnen samenvatten. Wat is de betekenis van het avondmaal? Waarlijk. Want het avondmaal is een bevestiging. En een verzekering. Dat ieder die in zijn armoe en in zijn verlorenheid tot die zaligmaker de toevlucht neemt. Zeker bij hem welkom is. Zeker door hem zal geholpen worden. Zeker. Ja, van mezelf ben ik nooit zeker. Maar ik ben wel zeker van hem. Die God van het waarlijk. Waarlijk. Zegt Jeremia 3 vers 23, waarlijk te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en van de bergen. Waarlijk in de Heere, onze God is Israëls heil. Dan kom je datzelfde waarlijk tegen. Te vergeefs van mezelf of van wat dan ook. Dat is ook waarlijk. Waarlijk te vergeefs verwacht men het van wat dan ook. Maar er staat gelijk achter, waarlijk, nog een keer, waar het dan wel van te verwachten is, met zekerheid. Waarlijk in de Heere onze God is Israëls heil. In hem is mijn heil, mijn zaligheid, waarlijk. En dan gaat de tekst verder. Na dat eerste waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekte. Onze zwakheden. Onze kwalen. Een paar eeuwen later haalt Matthäus precies dit vierde vers aan. Hoofdstuk 8, vers 17. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit. En hij genas alle die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Ja, we kennen de evangelie. Ja, de kinderen kennen ook de evangelie. Al die mooie geschiedenissen. Wat lees je nou steeds in de evangelie? Nou, behalve al die mooie gelijkenissen. Wat lees je dan vooral in die evangelie? Dat de Heere iedere keer weer mensen beter maakte. Mensen die blind waren, gingen zien. Mensen die doof waren, gingen horen. Mensen die niet konden lopen, die verlamd waren, gingen huppelen. Mensen die van de duivel bezeten waren, werden bevrijd. Opdat vervuld zou worden wat gesproken werd door Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. In de evangelie lees je het. Hoe hij steeds maar weer bezig was om allerlei mensen met al die verschillende kwalen te genezen. Maar hoe deed hij dat? Hoe heeft de Heere Jezus al die mensen genezen? Nou, niet doordat hij zo een paar woorden sprak van wordt genezen of wat dan ook en de kwaal was verdwenen. Ja, hij sprak wel woorden. Wordt ziende en richt u op en meer. Maar toch hier in dat citaat wordt het net iets anders gezegd. Hij heeft ten diepste hen niet zomaar eenvoudig genezen door wat woorden tot hen te zeggen. Maar door al die kwalen, krankheden, ziekte en gebreken op zich te nemen. Zo staat het hier. En zo haalt Matthäus het ook aan. Opdat vervuld zou worden wat geschreven staat. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij sprak een woord. Maar wat gebeurde er eigenlijk? Hij nam het van al die zieken en al die mensen in nood en gebrek. Hij nam het over. Die blindheid, die doofheid en alles wat ze mankeerde. Al die ziekte en kwalen, al die gevolgen van de zonde, want dat zijn de ziekten. Hij nam al die gevolgen van de zonde, van al die mensen over, opdat vervuld zou worden wat Jesaja zegt. Hij heeft dat allemaal op zich genomen. Zul je het nooit meer vergeten als je leest over genezingen. Wat gebeurde? Hij nam het over. En hij nam niet alleen de gevolgen van de zonde over. Maar hij nam ook die zondelast zelf over. Niet alleen de gevolgen, maar ook de oorzaak. Anders was maar een halve genezing. Al die genezingen waren er eigenlijk afbeeldingen van. Hij nam onze krankheden op zich en onze zonde. Eigenlijk is dat één en hetzelfde. De ziekte, oorzaak en gevolg. Het is eigenlijk één. En daarom heeft de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die heeft het zo vertaald. Onze zonden heeft hij op zich genomen. Zo is de Griekse vertaling van Jesaja 53 vers 4. Zo hebben zij toen dus al vertaald. In het tijdvak tussen Oude en Nieuwe Testament, toen er heel veel Joden door de ballingschap geen Hebreeuws meer kenden en meer dat Grieks spraken, hebben ze dat zo vertaald voor die mensen. En toen hebben ze Jesaja 53 zo vertaald. Onze zonden, zo hebben die vertalers toen al krankheden verder als het ware uitgewerkt. Onze zonden heeft hij op zich genomen. En later Petrus, in de Petrusbrief, dan citeert hij het Oude Testament ook in die Griekse vertaling van die Septuagint. Dan schrijft Petrus, hoofdstuk 2, vers 24, die zelf onze zonde, zo noemt hij het weer, niet de krankheden, die onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Zoals hier staat, vanavond, vers 4. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. Mag ik dat dus zo opvatten? Alles in één, onze zonde. En dan zei ik al in het begin, dat je vers 4 als een belofte mag lezen. Mag je eigen naam invullen. Een ieder die misschien wel nog nooit, maar dan vanavond voor het eerst, zijn krankheden, zijn kwalen, zijn zonde, zijn schuld bij hem brengt. Dan belooft hij genezing. Gemeente. Als hij mijn krankheden, mijn zonden niet heeft gedragen. Als ik dat straks aan het einde van mijn leven zou moeten zeggen, hè, God verhoedert. Dat ik dan moet zeggen, ja, hij heeft mijn krankheden, hij heeft mijn zonden niet gedragen. Dan is dat niet omdat hij dat niet wilde. Maar omdat je ze niet bij hem bracht. Thomas Manton heeft ook een preek over deze tekst. En dan legt dat vierde vers uit, ook als een evangeliebelofte. En dan zegt hij zo heel eenvoudig: als wij onszelf niet uitsluiten, zal God ons ook niet uitsluiten. Dat zinnetje, daar moet je deze week nou eens over nadenken. In deze week van voorbereiding. Als wij onszelf niet uitsluiten, zal God ons ook niet uitsluiten. Onze zonde, onze krankheden heeft hij op zich genomen. En er zijn die paar woorden. Een rijke bron van allerlei vruchten. Ik zal de vier noemen. Waar vers 4 wordt geloofd. Wat daarvan de vruchten zijn. In de eerste plaats. De eerste vrucht. Verootmoediging. Juist in deze week. Van voorbereiding. Dat Christus vanwege mijn zonde zo diep en zwaar heeft moeten lijden. Vond ik zondag zien het gebeuren. Dat hij zijn lichaam voor mij moest laten verbreken. En dat zijn bloed vanwege mijn zonde moest worden vergoten. Je ziet het voor je gebeuren. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Vers 4, allereerst. Een bron van verootmoediging. Dat hij dat allemaal heeft moeten dragen. Vanwege mijn schuld. Zo het formulier ook, hè? Voorbereiding. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich voor Gods aangezicht verootmoedige. Ik hoop dat er deze week iets zo mag zijn in onze harten. Van die verootmoediging voor God. Maar in de tweede plaats, een tweede vrucht, dat was de eerste, een tweede vrucht. Ook tegelijk, naast verootmoediging, diepe blijdschap en vreugde. Als ik hier lees, onze krankheden heeft hij op zich genomen, onze smart heeft hij gedragen. Ja, dan kun je toch wel je zo mateloos verblijden en van Heer Jezus dat u dat voor mij hebt willen doen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor. Dank en eer, is er ook grote vreugde. En dan nog meer. Een derde vrucht, niet alleen maar verootmoediging. Vers 4, een reden, een bron van vreugde. Maar ook, ja, het zit allemaal elkaar vast natuurlijk, ook een bron van diepe liefde. Als hij zo zijn leven voor mij heeft willen geven, mijn krankheden, mijn zonde, last, mijn nood en mijn dood, mijn vloek en mijn schuld op zich wilde nemen. O, zou ik hem dan niet lief hebben, die mijn liefde zo verdient. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn steenrots en mijn sterkte. En dan mag ik wel bidden, o Heere, geef me meer liefde, want ik heb het veel te weinig. Te klein, zegt een lied, te klein is het offer dat ik bood, al waar al het goed der aard mijn deel, al kon ik heel de wereld als een offer aan de Heere geven. Nou, dan geef je alles wat er te geven is, hè. Al waar al het goed der aard mijn deel, te klein is het offer dat ik bood. Uw wondere liefde, goddelijk groot, eist alles, ja, mijzelf geheel. Dat is gelijk al het vierde. Naast liefde tot hem ook de dankbaarheid en de dankzegging. Dat is een vierde vrucht. Behalve verootmoediging, blijdschap, liefde. Ook een bron van dankzegging. U weet misschien wel, het Griekse woord voor avondmaal, letterlijk, is eucharistie. Dat is het Griekse woord voor avondmaal, eucharistie. En het woord eucharistie, letterlijk vertaald, betekent dan ook dankzegging. Daarom kom ik er even op. Het avondmaal, eucharistie, is eigenlijk het feest van de dankzegging. Het is zelfs een van de belangrijkste aspecten van het avondmaal. Ik heb wel het idee dat we daar veel te weinig oog voor hebben. We zijn rond het avondmaal zo met onszelf bezig. En het is ook heel goed, sla jezelf niet over. Maar pas wel op, uiteindelijk gaat het meer om hem dan om mij. Het gaat uiteindelijk om de dankzegging. Als je mag leven uit die geloofsverwondering, al is het misschien wel met aanvechting en met twijfel, daarom moeten we ook steeds weer versterkt worden. Maar dan toch, dat machtige wonder dat hij mijn krankheden, mijn smarten heeft willen dragen. Ja, hoe zou ik hem dan ooit daarvoor dankbaar genoeg kunnen zijn? Avondmaal, eucharistie, dankzegging. Dan ontvang je dankend het brood. En drink je dankend van die beker. Zo heeft de Heer Jezus het zelf ook voorgedaan. Dankend, dankend. Hij nam het brood en als hij gedankt had, het is wat. Hij dankte zelf. Terwijl hij zelf de prijs moest betalen. En als hij het brood nam en als hij gedankt had, brak het. En desgelijks, dus op dezelfde wijze, dus ook dankend, nam hij ook de drinkbeker. Christus gaf zelf het voorbeeld. Hij nam dankend het brood. En hij nam dankend de beker. Eucharistie, dankzegging. Daar hoort het toch uiteindelijk op uit te lopen. We zitten niet alleen maar voor onszelf, voor ons eigen geestelijke welzijn aan die tafel, al hoort dat er ook bij. Maar ook en eigenlijk toch nog meer om de Heere de dank toe te brengen. En de aanbidding. Daarom eindigt ook dat formulier met Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel, dankzegging. En al wat binnenin mijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid geneest. Die al uw krankheden geneest. En zo gaat het maar verder. Het formulier sluit terecht ook af. Daar loopt het dus op uit. Op die dankzegging. Dat de lofzang. Aanstaande zondag. In stilheid. Mag zijn tot hem. Dan is het een gezegend avondmaal. Wij klein en verbroken. En hij de lof en hij de eer. Zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. De avondmaalpsalm 116. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. En dan gaat de tekst verder. En onze smarten heeft hij gedragen. Die krankheden van het begin van vers 4. Dat heeft te maken met al onze zonden. En die smarten waar het in het tweede stukje van vers 4 over gaat. Dat is het gevolg van die zonde. Wat betekent dat? Christus nam niet alleen de schuld op zich, maar hij nam ook de straf, het gevolg, op zich. Dat zijn die smarten. Hij nam ook de straf op zich. De toorn van God, vanwege onze zonde, dat zijn die smarten. Gemeente, het zijn maar een paar woorden, hè? Hier in vers 4. Onze smarten heeft hij gedragen. Maar wat staat er in die paar woorden? Wat dat allemaal geweest is, hè? Het lijden van Christus. Onze smarten werden zijn smarten. Ja, dat is in geen woorden uit te drukken. We zullen het ook nooit helemaal kunnen peilen. Om er maar wat van te zeggen, hè? We moeten er ook maar niet al te makkelijk overheen gaan. Die smarten, wat is dat er allemaal geweest? Welke smarten heeft hij dan allemaal willen dragen? Nou, denk allereerst maar aan wat voor een duivelse aanvechtingen Christus heeft moeten verdragen. Toen hij er aan het kruis hing. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Toen hij daar in dat ondraaglijke lijden aan het kruis hing, verlos u zelf. Indien gij Gods zoon zijt, kom dan af. Wat een duivelse aanvechtingen en kwellingen heeft Christus daar zo in zijn lijden moeten verdragen. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Hij heeft op God vertrouwd. Dat hij hem nu verlossen. En zo ging dat maar door. Al die pijlen van de Satan in het hart van die lijdende Christus. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartij. Dus hij heeft Psalm 42 daar beleefd op Golgotha. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartij. Als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat een smart. We gaan het maar niet uitspelen tegen elkaar of het lichamelijke lijden of het geestelijke lijden. Het is allebei onbeschrijfelijk geweest. Maar het geestelijke lijden, wat een smarte. Christus daar aan dat kruis heeft moeten verduren. En ook dat lichamelijke lijden. Die gezelslagen. Die striemen. Die doornenkroon. Geslagen aan het kruis. Onze smarten. Dat ondraaglijke lijden. Mij dorst. Wat een zee van lijden. Gemeente vanavond, vers 4. Onze smarten. Heeft hij gedragen. Dan mag je gerust wel even eerbiedig stil worden. Wat een oceaan aan smart onder die paar woorden schuilgaat. En dat gedenken we ook. Volgende week zondag, hè, zijn smarten. Dat hij zijn lichaam werkelijk heeft laten verbreken. En dat hij zijn bloed werkelijk heeft vergoten. Dat op de tafel van het avondmaal onze smarten heeft hij gedragen. Maar het zwaarste. De zoon van de vader. Verlaten. Dat is een smart geweest. Die alle verbeelding te boven gaat. Zielensmart. Zielenangst. Dat begon al. Daar in Gethsemane. En hij begon droevig. En zeer beangst te worden. De Zoon van God. De Koning der Koningen. Daar in Gethsemane. En hij begon droevig. En zeer beangst te worden. En in zware strijd. Al die geestelijke strijd. En in zwaar, zelfs voor hem is het een zware strijd geweest. Bad hij des te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed die op de aarde afliepen. Daar in Gethsemane, onze smart, heeft hij gedragen. En toen daar op Golgotha, waar hij hing, in die brandende, verterende gloed van de toren van God. Dat de Vader zich afkeerde van de Zoon. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat Jesaja 53 vervuld zou worden. Onze smarten heeft hij gedragen. Gemeente, als je wil weten hoe erg de zonde is. Als je wil weten hoe groot je schuld is. Ga dan naar Golgotha. Het formulier zegt het, hè? Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat eer hij die ongestraft liet, gewroken heeft aan zijn eigen lieve zoon. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Het was niet zo omdat hij de zoon van de vader was, dat de vader hem daardoor wat heeft ontzien. Het toch wat heeft geminderd. Toch wat heeft verzacht. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. zo ernstig neemt God de zonde, zelfs voor zijn eigen zoon, geen vermindering of verzachting. Gemeente, waar moeten wij dan blijven? Als er voor zijn zoon geen sparen was, dan moeten wij toch wel vanavond een geweldige haast krijgen om tot die Christus de toevlucht te nemen. Psalm 71. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats voor mijn hart. Jezus, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, die ons verlost van de toekomende toren. En als het een van tweeën, of hij heeft het gedragen, of je zult het zelf moeten dragen. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Die paar woorden, die smarten, bepalen ons bij Gods toren. Maar ook, en nog meer, bij Gods liefde. Dat ook. Het is een geduchte herinnering aan de toren van God. Maar het stukje van Jesaja 53 vers 4 zegt ook iets en nog meer van de grote liefde van God. Dat die zoon zo heeft willen lijden. Dat die zoon al die smarten en krankheden die zo onzegbaar groot en zwaar waren, dat hij dat alles heeft willen dragen. Was die liefde dan zo groot? Ging die liefde dan zo ver? Als Paulus het heeft in die Efezebrief over de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van God. Waar wordt dat zichtbaar? De lengte en de breedte. Je gaat naar Golgotha. Zo ver strekte die liefde zich uit. Zo hoog was die liefde van God. En zo diep ging die liefde van God dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Als het ergens zichtbaar is geworden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan moet je naar Golgotha gaan. Als je ergens Johannes 3 vers 16 uitgetekend wilt zien, ga daarheen. Zo lief dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven, zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken. Maar ook volgende week, als dat brood gebroken wordt en die wijn vergoten wordt, daar zie ik de liefde van God in die tekenen. Zo ver wilde hij gaan. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. Wat een liefde. En dan zit er in die woorden nog een derde aspect. Onze smarten heeft hij gedragen. Daar wordt de toorn van God zichtbaar. Daar wordt zijn liefde zichtbaar. En ook toch wel tot troost. Wat een machtige troost. In die paar woorden. Onze smarten heeft hij gedragen. Wat een machtige troost. Niet voor gedachtelozen. Niet voor zorgelozen. Behoeftelozen. Of voor mensen die genoeg hebben aan hun bidden en lezen. Maar wat een machtige troost wie het om Christus is te doen. Die hongeren en dorsten naar zijn genade. En die zo uitzien naar vrede voor hun ziel. Want een machtige troost in deze woorden voor bedroefde en aangevochtenen. Onze smarten heeft hij gedragen. Dat oordeel, die toorn, ik voor u. Dat is juist waar het heilig avondmaal ons van verzekeren wil. Dan kom ik bij het woordje waarlijk van het begin. Om je zo schuldig en arm als je bent, aan die zaligmaker toe te vertrouwen. Hij verzekert met het sacrament dat je meer dan welkom bij hem bent. Dat hij niets liever wil dan treurige en ellendige vertroosten die met de nood tot hem komen. Wat een machtige bron van troost ligt hierin. Waarmee troost hij dan? Hoe troost hij dan? In die zichtbare tekenen. Die tekenen die verkondigen: het is volbracht. De straf is gedragen. De prijs is betaald. Je hoeft volgende week niks mee te brengen. Je hoeft je niet eerst tot een bepaald niveau op te werken om aangenomen te kunnen worden. Maar je mag komen als een doodzieke en een doodschuldige die steunt op die belofte van vers 4. Onze krankheden, onze smarten, Heere, ik breng het alles bij u en ik geef me aan u over. Wat ligt daar dan een machtige troost in? Ik voor u. Daar is het avondmaal ook voor gegeven, hè? Tot vertroosting. Zo begint het formulier. Opdat wij dan tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Tot onze troost. Ik hoop dat er hier velen zijn die om die troost verlegen zijn. In allen droefheid over zichzelf en wie ze zijn. En ga zo maar door. Het avondmaal is bedoeld om ongetrooste, ontroostbare te troosten. Met zichzelf. Zijn verbroken lichaam. Zijn vergoten bloed. Die tekenen van brood en wijn. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Amen. Wij gaan zingen, Psalm 86, 9e vers. Doe een teken mij ten goede. Dat teken zal volgende week ook zichtbaar worden gemaakt. 86, vers 9. lezen wij met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel richten waartoe wij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aanzicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze en navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, al die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, al die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaalders andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, al die tweedras sekten, muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, al die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig, moedeloos te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, bij onszelf tegenkomen, en dan noemen ze een aantal van die gebreken, dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans werd hij tegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover eindigen wij met dankzegging. En daar is wel alle reden voor, heren, tot dankzegging. Als de tekst van vanavond niet langs ons heen is gegaan, maar als het binnenkwam, onze krankheden heeft Hij op zich genomen. Onze smarten heeft Hij gedragen. Ja, dan hebben wij toch wel alle reden om aan het einde van deze dienst U te danken. In het besef dat onze dank zo armzalig is. Hoe is mijn dank ooit groot genoeg? Heren, maar dan kijken wij ook uit naar volgende week. Het avondmaal, ook een feest van dankzegging. U bent het toch waard, heren, dat wij zo volgende week naar de kerk komen. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. En ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Elk hef met mij de lof des Heren aan. En als nou vanavond hier zijn, die zeggen dat is voor mij wel zo ver weg. Geef dan deze week dat ze niet meer bij u vandaan kunnen blijven. Aan u ligt het niet. O Heere, kom over en help ons, opdat volgende week met dankbaarheid en verwondering het gezongen mag worden en beleden mag worden. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Die God is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Heere, zorg zo voor uw eigen eer om Jezus wil. Amen. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemel Heer. 35, eerste vers. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.